Mijn gast van vanavond, documentairemaakster Masha Ooms, is gefascineerd door de menselijke geest. Wat gaat er in ons om en wat gebeurt er als we niet bij machten zijn om dat aan anderen kenbaar te maken? Of als anderen niet bij machten zijn om ons te begrijpen? In haar drieluik over de jeugdzorg, Rotjochies, Alicia en Jason, liet ze de kijker zien hoe opgroeiende kinderen tussen de wal en het schip landen, ook, of misschien wel juist, als ze hulp aangeboden krijgen. In haar nieuwe docu, Mijn woord tegen het mijne, is ze fly on the wall in de behandelkamer van psychiater Dirk Korstens, die mensen behandelt die stemmen horen. Dat kunnen soms hele gemeenschappen zijn. Een van de mensen die Masha Ooms volgt, vertelt 19 verschillende stemmen met zich mee te dragen. Nou, voordat ik met haar in gesprek ga, gaan we luisteren naar stemmen in de muziek. Geen 19, maar 8. Dit is Voetjes Eet. Je hoorde haar piste Eleanor Turner en Voetjes Eet met het anonieme lied The Snow It Melts The Soonest. Nou, wel toepasselijk, dacht ik, nu we een weekje lenteweer hadden. Maar het schijnt helaas guur te gaan optrekken vannacht. Volgens mij ging het zelfs hagelen. Helaas, nou, dan blijven over de stemmen. Want bij het onderwerp van dit nieuwe documentaire van mijn gast Masha Ooms had ik Voetjes Eet uitgezocht. Haar docu heet Mijn woord tegen het mijne en hij laat mensen zien die stemmen horen in een behandeltraject waarin psychiater Dirk Korstens probeert met die stemmen zelf in contact te treden. Welkom, Masha.
Dankjewel.
En allereerst gefeliciteerd, want je hebt niet alleen op het ITVA een prijs gewonnen, maar nu ook nog van de week in Praag.
Ja, klopt.
De beste internationale film.
Ja, En Tamira, degene uit de film, een persoon uit de film, die is hem gaan ophalen.
Oh, wat leuk.
Ja, dus die werd uitgenodigd en hield een speech, echt heel, heel sterk.
Ja, dus mensen zijn natuurlijk toch ook benieuwd naar de mensen die jij laat zien, denk ik.
Ja, Dirk, de psychiater, was er ook geweest eerder in die week. Dus,
om vragen uit het publiek te beantwoorden.
Ja.
Met jouw documentaires weet je altijd heel dichtbij mensen te komen. Die moeilijke dingen meemaken, die worstelen met iets. Ik noemde voor de muziek al jouw drie luik over de jeugdzorg. En daar ben je heel dichtbij jonge mensen gekomen in de problemen. Nu ben je aanwezig bij een therapie die het horen of het hebben van stemmen beheersbaar moet maken. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Hoe krijg je het voor elkaar om mensen zo dicht te naderen? Wat voor voorwerk doe je daarvoor?
Ja, er gaat een hele lange research aan vooraf. Dus het is steeds verdiepender eigenlijk. En ook de mensen gewoon heel goed leren kennen. Tamira, waar ik net over had, zij wilde. Ze had wel oren naar om te overwegen mee te doen met de film. Maar ze zei, ik wil jou eerst leren kennen. Ze hebben ook, denk ik, 3/4 jaar over gedaan. Dus dat was heel leuk. Ze mocht mij ook alles vragen. Het is een soort vriendschap eigenlijk ontstaan. En uiteindelijk was het heel fijn voor haar toen zij bij in de therapie zat. Gezien haar, zeg maar, wat haar zou overkomen, was het eigenlijk ook heel veilig voor haar dat ik erbij was. Dat was een soort, ja, bijkomstigheid.
Omdat ze een vertrouwensband met jou ook had?
Ja, en anders zou ze alleen met toch een man in de ruimte zitten. Terwijl dat juist de gevoeligheid was waar zij achter moest komen.
Ja, want ik dacht ook nog, je moet natuurlijk zelf als degene die die docu aan het maken is, je hebt ook een idee natuurlijk. Je bent ondertussen ook de maker. Je zit daar wel als fly on the wall. Maar je hoopt natuurlijk ook op voortgang, op iets wat je kan laten zien aan mensen die straks naar je film komen. Dus, maar daarmee mag je natuurlijk geen spanning genereren, toch? Dus je moet zelf als fly on the wall dan ook wel een soort van neutraal zijn? Of?
Maar dat gaat ook, het is allemaal heel gesnipperd, haal je het bij elkaar. Maar het is wel, je bent wel aan het puzzelen. Dus mee dat er in een sessie iets gebeurt, dan gaat dat in je hoofd optellen met allerlei andere opnames. Waardoor je lijnen gaat voelen die er ontstaan. En dan ontstaat ook steeds meer vertrouwen in dat er een dan toch een soort dramatische lijn in een film komt, wat gewoon altijd nodig is.
Ja, dus jij hoeft niet van tevoren te mediteren om zo neutraal mogelijk in zo'n ruimte te zitten?
Nee, ik laat mezelf gewoon helemaal zien in alles. Ik hou ook niks achter of. Nee, het is vaak ook zoekend met elkaar. En dat was ook fijn met de psychiater. Ik kon ook gewoon van alles vragen. En eventueel, als de gesprekken af waren gelopen en ik dacht, zou het nog mooi zijn als we hier nog iets op verder kunnen, dan kon dat vaak ook.
Maar er is natuurlijk ook een hoop over te vragen. Bijvoorbeeld in het begeleidende persbericht las ik dat 1 op de 10 mensen last heeft van stemmen of stemmen hoort. Wat moet je je daar eigenlijk precies bij voorstellen?
Nou, ik heb begrepen dat 1 op de 10 dat gaat wat het meest voorkomt, wat ook wel het meest herkenbaar is. Dat hebben veel mensen wel gehad, dat ze hun eigen naam horen roepen, hardop. Ik heb het zelf ooit ook een keer gehad, een beetje zo in half slaap, waak. Moment. Dat hoort ook binnen die 10%. En ook positieve stemmen of overleden mensen of muziek.
En wat maakt het dan ontwrichtend? Want je kunt je voorstellen dat, ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Ik
ontwrichtend,
hoor
geen stemmen. Ontwrichtend maakt het als je er niet meer de baas over bent. En ze opdrachten gaan geven die je maar moeilijk kan weerstaan, omdat er dreigementen aan vastzitten. Dus als je niet doet wat ik zeg, dan gaat je kind of je man of dit of dat iets overkomen. Dus er zit heel veel druk. En dan is het ontwrichtend en dan zoeken mensen hulp. En dat is iets binnen die 10%, iets van 3-4%.
Die er dan echt ook wat mee moet doen. En ja, ik begreep ook, die stemmen kunnen ook ontzettend luid zijn. Dus dan overstemmen ze eigenlijk je gewone leven.
Ja.
Bijvoorbeeld. Dus dan kan je eigenlijk helemaal niet in je opnemen of je concentreren op andere dingen, omdat die stemmen zo aan het schreeuwen zijn.
Ja, ik heb mensen gesproken die huilende kinderen in zich hebben of aangezet hebben tot een vinger afsnijden. Of Of mensen weghouden. Dus dat, dat je steeds meer in isolement gaat leven. Of een liefde niet aan mag gaan. Of ja, van alles.
Ja. En de psychiatrie kan dat als schizofrenie bestempelen. Dan kun je medicatie krijgen. Maar ik krijg uit jouw docu de indruk dat er ook... Nou, de stemmenpolie, daar werkt Dirk Korstens daar.
Ja.
Dat het ook mogelijk is om... als het ware iemand naar de kern van die stem te voeren. En die stem te ontmantelen.
Ja, ik weet niet of het ontmantelen is. Het is eerder op onderzoek uitgaan of er een reden is waarom die bestaat.
Ja, bijvoorbeeld Tamira, dat is de vrouw die je net noemt.
Ja.
Het kost haar ontzettend, want wat Dirk Korstens dan in jouw docu doet... is eigenlijk vragen aan haar, mag ik met jouw stem praten?
Ja.
Het kost ook anderen trouwens heel erg veel moeite om hem daar toe te laten.
Ja. In eerste instantie is eigenlijk altijd vijandigheid en wantrouwen. Dat is stevast. Ze willen ook controle. Ze willen de baas zijn over de persoon waar ze in huis... of ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken. En uiteindelijk blijkt toch vaak dat ze toch ook fijn vinden dat ze gehoord worden.
Die stemmen zelf?
Ja.
Ja, dat zijn dus dat schreeuwen in zo'n hoofd is misschien een vorm van aandacht vragen.
Dat zou kunnen, zou zomaar kunnen.
En heb je dan zelf een idee ontwikkeld over waar zo'n stem dan voor staat?
Nou, in de casus van zeg maar Tamira, maar ook Brigitte die in de film zit. Dat is de theorie dat de dader verinnerlijkt. Dus
dat het trauma ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van stemmen.
Ja. Dus er ligt een trauma aan te grondslag. En in totale hulpeloosheid verinnerlijkt die dader... Omdat je iets van de controle van de machthebber nodig hebt om te kunnen overleven. En dat is geen keuze. Dat is gewoon eigenlijk een primaire reactie. Een verdediging op onveilige situatie. Op het gevoel ook van je mag niet bestaan. En het gekke is dat je ook het beeld van die dader van jou meeneemt. Het beeld van je mag niet bestaan. En dat wordt kennelijk uiteindelijk dat wat je ook hoort.
Ja, want op zich het verinnerlijken van een stem... dat kennen we denk ik allemaal wel. Bijvoorbeeld als je strenge ouders had...
Ja.
Dan kan je een innerlijke sensor ontwikkelen. Soms ben je er helemaal niet. Het zijn niet echt je ouders die tegen je praten... maar wel de oordelen die op je
Zeker.
Geplakt zijn geweest.
Nee, ja, dat doet het aan denken.
Want en volwassenwording is dan op een gegeven moment dat ontmantelen. Gewoon doorzien van, ja, maar wacht even, dat was vroeger. Dat is nu niet meer zo.
Dat bedoel jij met ontmantelen?
Ja, en dat hoeft dus helemaal niet.
Nee.
En in het geval van Tamira, ze heeft, maak ik op uit jouw documentaire... als klein kind echt iets afschuwelijks meegemaakt.
Ja.
Een dader heeft haar gemolesteerd en haar gezegd... dit moet je voor je houden.
Ja.
En vanaf dat moment zit die stem eigenlijk in haar hoofd.
Ja,
toch?
Onder andere. Ja, zij heeft ook meerdere stemmen, maar...
Je mag niet praten.
Ja.
En wat dan gebeurt is dat
die... Maar die is wel getransformeerd, die stem.
Ja, precies, dus dat weet Dirk Korstens dus te doen... door in gesprek te raken eigenlijk met die stem. En ook door haar duidelijk te kunnen maken... ja, maar dit is dus, dit ben je eigenlijk zelf.
Ja.
Het is niet iemand die in jou huist. Maar is nou...
Nou, zo leven ze echt, komt het dus over.
Ja.
Dat ze dat gevoel had.
En dus ook gehoorzamen moest.
Ja.
Omdat ze dacht dat iemand bezit van haar had genomen.
Ja.
Die macht over haar had.
Ja.
Maar hoeveel... want dit is dan heel transformatief. En kan je stellen dat Tamira dan door dat behandeltraject... duurzaam is genezen van die stemmen?
Nou, Dirk Korstens, de psychiater, zegt niet dat hij stemmen per se weg kan nemen. Maar het gaat vooral om de relatie die je dat je geen angst meer voor hebt. En Tamira heeft echt spreekuren. Waarin ze leert wel te luisteren naar die stem, maar niet te gehoorzamen.
Is je dan ook duidelijk geworden wat nou maakt dat sommige mensen dus echt zulke heftige stemmen ontwikkelen en anderen niet? Is daar dan toch een genetische component ook voor?
Nee, eerlijk gezegd, nee, ik ben geen expert, ik weet het niet. Nee,
dat is Dirk Korstens ook eigenlijk niet?
Nee, het is zo'n variatie... dat er eigenlijk heel moeilijk één lijn te trekken is.
En dus ook niet iedereen kan in aanmerking komen voor zo'n transformerend traject? Dat lukt ook niet bij iedereen?
Nee, dat lukt ook niet bij iedereen. Nee, en niet iedereen durft het ook... Maar het zou fijn zijn als je wel kan kiezen. En dat het ook onderzocht wordt. Hè? Dat je in gesprek gaat met de persoon die in plaats van dat je naar diagnoses gaat zoeken. Dus...
Ja, eigenlijk is jouw film op een bepaalde manier ook een pleidooi voor een andere vorm van psychiatrie.
Ja, dat klopt. Ja, we zijn. Ik ben samen met de producent ook bezig om impactbijeenkomsten te organiseren. Om daar ook met elkaar over te hebben. Ook met hulpverlening en.
Want wat moet er vanaf, vind jij?
Sorry?
Wat moet er af van hoe het nu is?
Het schijnt. Ik heb mensen gehoord dat als je de diagnose schizofrenie krijgt, dat je hard moet werken om die te boven te komen eigenlijk.
De diagnose alleen al?
Ja, omdat je toch voor je leven lang eigenlijk afgekeurd bent als je een dergelijke diagnose krijgt.
Omdat de neiging dan bestaat het af te dempen met medicatie en verder niks eraan te doen?
Ja, en die dempende medicatie, die dempt alles. Dus ook de levenslust. En het is niet eens gezegd dat de stemmen weggaan. Het is vaak wel angstverlagend. Dat werkt vaak wel.
En de nieuwe psychiatrie, hoe zou die het doen?
In ieder geval het gesprek aangaan. Onderzoeken of het iets met iemands levensverhaal te maken heeft.
Ja. Gek eigenlijk dat niet, want het ligt eigenlijk zo voor de hand, toch?
Ja, dat ligt heel voor de hand.
Maar goed, dat is volgens mij zijn het niet ook een beetje golfbewegingen in de psychiatrie?
Zo lijkt het wel, hè?
Ja, in de jaren 70 had je de antipsychiatrie. Niet de patiënt was ziek, maar de samenleving was ziek.
Ja.
Nou, vervolgens pillen en niet meer praten, want pillen dat is veel beter. En nu zijn we weer een beetje terug richting Jan Voudrenne, als ik het zo beluister. Dat is misschien alleen maar goed. Wat ik wel nog grappig vond op besluit, is dat... niet iedereen het per se alleen maar leuk vond dat die stemmen verdwenen. Sommigen van degenen die jij gevolgd hebt, die vonden het ook een beetje stil zonder die stemmen.
Ja, dat klopt. Nee, op een gegeven moment is het natuurlijk ook een gewenning. En ja, René is dat in de film. Die zegt dat hij ze mist als het weg is.
Maar misschien ook omdat ze soms ook lief of gezellig kunnen zijn?
Ja, dat zeker. Nee, hij had ook 2 positieve stemmen die echt raadgevend waren.
Goed. Dan kan ik me best voorstellen. Wat je in ieder geval ziet als je jouw film bekijkt, is dus van heel nabij van een aantal mensen het proces dat ze doormaken, doordat de psychiater erin slaagt om met hun stemmen in gesprek te komen. En dat is heel dichtbij en heel fascinerend om naar te kijken, vond ik. Masha Ooms, mijn woord tegen het mijne. Hij gaat vanaf donderdag draaien in de bioscoop. Heel hartelijk dank dat je naar Opium hebt willen komen om daar iets meer over te vertellen.
Dank je wel.
En voor onze luisteraars meer informatie over deze film valt te vinden op onze website natuurlijk. npoklassiek.nl/opium. En dan gaan we nu luisteren naar muziek van Louise Farrenc. Dat was een componiste die heel erg geprezen werd door Robert Schumann. Nou, van hem is natuurlijk algemeen bekend dat hij ook stemmen hoorde. In zijn geval konden die vermoedelijk worden toegeschreven aan syfilis.